Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 95. En daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 95 komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En ook het vierde vers, 1 en 4 van Psalm 95. Gedeelte gelezen wordt uit het woord des Heren, uit het Nieuwe Testament, uit het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 23, de eerste 12 versen. De schriftlezing is Lucas 23, vers 1 tot en met 12. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en ook wordt gelezen uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 6, en dan zingen we aansluitend uit Psalm 100 en daarvan het vierde vers.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met de Dordtse leerregels hoofdstuk 1, paragraaf 6, belijden wij dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt, sommigen niet begiftigt, komt voort van zijn eeuwig besluit. Want al zijn werken zijn hem van eeuwigheid bekend. En hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil, naar welk besluit hij de harten van de uitverkorenen, hoewel zij hard zijn, genadiglijk vermurt en buigt om te geloven. Maar degene die niet zijn verkoren, naar zijn rechtvaardig oordeel, in hun boosheid en hardigheid laat. En hier is het, dat zich voornamelijk voor ons ontsluit die diepe, barmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheiding van de mensen, zijnde in even gelijke staat des verderfs, of het besluit van verkiezing en verwerping, in het woord van God geopenbaard, het welk, evenals het de verkeerde, onreine en onvaste mens verdraaien tot een verderf, alzo de heilige en godvrezende zielen een onuitsprekelijke troost geeft. Lucas 23, vers 1 tot en met 12. En de gehele menigte van hen stond op en leidde hem tot Pilatus. En zij begonnen hem te beschuldigen, zeggende: wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert en verbiedt de keizer schattingen te geven, zeggende dat hij zelf Christus de koning is. En Pilatus vraagde hem, zeggende: zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde hem en zei: gij zegt het. En Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen: ik vind geen schuld in deze mens. En zij hielden te sterker aan, zeggende: hij beroert het volk, lerende door geheel Judea, begonnen hebbende van Galilea tot hiertoe. Als nu Pilatus van Galilea hoorde, vraagde hij of die mens een Galilea was. En verstaande dat hij uit het gebied van Herodes was, zond hij hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd, want hij was van overlang begeerig geweest hem te zien, omdat hij veel van hem hoorde, en hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden. En hij vraagde hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftiglijk. En Herodes met zijn krijgslieden hem veracht en bespot hebbende, deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. En op dezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkander, want zij waren tevoren in vijandschap tegen elkander.
We gaan met elkaar zingen naar Psalm 49 en daarvan de eerste twee versen. De eerste twee versen uit Psalm 49 en ondertussen worden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de diakonie, de tweede voor de kerk en de deurcollecte is bestemd voor de emerituskas. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, met de hulp van de Heere zouden we vanmiddag met u willen stilstaan bij Lucas 23, de versen 8 tot en met 12. Ik lees u het 8e vers. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd. Want hij was een van overlang begeerig geweest hem te zien. Omdat hij veel van hem hoorde en hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden. Naarleiding van deze tekst en dit tekstgedeelte, gemeente, zouden we vanmiddag met u willen spreken over Herodes zien van Jezus. Herodes zien van Jezus, en dan staan we stil bij drie gedachten. In de eerste plaats ongegronde blijdschap. Die koning, althans die viervorst Herodes, wil ontzettend graag Jezus zien, maar dat is, hij wil alleen maar een teken van hem zien. Wat is dat precies? Ongegronde blijdschap. Dat is onze eerste gedachte. In de tweede plaats staan we stil bij diepe teleurstelling. Hij wordt ontzettend teleurgesteld. Want de Heer Jezus zwijgt. Hij zegt helemaal niks. En in de derde plaats heftige smaad en spot. Uiteindelijk slaat het om. Begin was hij blij. Maar uiteindelijk slaat het om in heftige smaad en spot. Herodes zien van Jezus, ongegronde blijdschap, diepe teleurstelling en heftige smaad en spot. De Heer Jezus is gevangen genomen en hij is geleid naar Pilatus, naar het rechthuis, omdat de Joden van Pilatus eisen dat hij Heer Jezus zal overgeven tot de kruisdood. Ja. Ze doen alle moeite om hem te beschuldigen. Ja. Maar gemeente, Pilatus moet zeggen, ik vind geen schuld in deze mens. Nee, hij kon niets vinden. Nee. En dat maakt het dat Pilatus er eigenlijk, in de andere evangelie leest u daar meer van, gemeente, dat Pilatus op geen enkele manier wist hoe of hij eronder uit moest komen om tot een uitspraak te komen of de Heer Jezus schuldig of onschuldig was. Hij zocht op allerlei wijzen hem vrij te laten, omdat hij voelde van binnen dat hij onschuldig was. Maar hij wilde eigenlijk neutraal blijven. Hij had eigenlijk niks met die Joden, nee, met die godsdienst van ze. Maar er komt een moment dat hij gedwongen wordt om een keuze te maken. En dan kiest hij voor zichzelf. Tegen Jezus. En hij geeft hem over tot de kruisdood. Maar zover is het nog niet. Hij weet nog dat hij hoort ineens dat de Heer Jezus uit Galilea komt. Ja, daar was de Heer Jezus wel niet geboren. Dat weten de kinderen wel. Hij is geboren in Bethlehem. Maar hij droeg de naam Jezus de Nazarener. Nazarener, inwoner van Nazareth. Had een verachtelijke bijklank. Zo ging de Heer Jezus rond, ja, onder het volk, in bijzonder in Galilea. En als dan Pilatus hoort dat de Heer Jezus uit Galilea komt, is dat de reden dat hij denkt, oei, dat is mooi. Nou kan ik hem naar Herodes sturen. Herodes, viervorst over Galilea en Perea, die was in die dagen vanwege het paasfeest in Jeruzalem. Dus dat was maar een kleine moeite. Hij stuurt de Heer Jezus naar Herodes. Met andere woorden, laat die maar een oordeel over hem geven. Ja. Het is voor de Joden een onwelkom oponthoud. Maar dan komen we bij onze tekst waar de Heer Jezus verschijnt voor Herodes. Herodes, u komt in de Bijbel drie Herodesen tegen. Kindermoordenaar, ja, dat is in de tijd van de geboorte van de Heer Jezus. U komt een andere Herodes tegen in Lucas 3. En ook deze Herodes, dat was een zoon van die Herodes de Grote. Ja. En u komt in het boek Handelingen ook nog een Herodes tegen. Dat is weer een andere Herodes. Ze zijn allemaal wel uit dezelfde familie. Maar dat is de moordenaar van de apostel Jacobus. Ja. Dus u komt in de Bijbel 3 Herodissen tegen. Deze Herodes hier, dat is de zoon van Herodes de Grote, zoals die genoemd wordt, die de tempel heeft laten versieren. En deze Herodes, die is de zoon van die andere Herodes, ja, hij is viervorst. Hij heeft niet de koningstitel, hij is viervorst over Galilea en Perea. Door manipulatie heeft hij zich daar ingekocht bij de Romeinse keizer. En deze Herodes gemeente leefde een heel wellustig leven. Hij leefde in de zondag. Het was ook een geweldig ijdele man. Ja. We komen hem tegen gemeente dat hij Johannes de Doper gevangen laat nemen. En deze Herodes was getrouwd met Herodias. Dat was zijn nicht en zijn tante. Ja. En het was de vrouw van zijn broer. En als Johannes de Doper die regelmatig een gesprek had met deze viervorst, wel eens met Herodes sprak, dan staat dat Herodes hem graag hoorde. Want die Johannes die behandelde Herodes eerlijk. En die zei op een gegeven moment, iedere keer zei hij toch, maar Herodes, u leeft in overspel. U leeft in overspel. Die vrouw die u nu hebt, die is uw vrouw niet. Ja. Wonderlijk, hè? Dus die Herodes, die had achting voor Johannes, de doper. Ja. Staat in Markus 6. Herodes vreesde Johannes, wetende, hoort u het? Wetende dat hij een rechtvaardig en een heilig man was. En hield hem in waarde. Dus de verschijning van Johannes de Doper bij die wellustige koning Herodes, als die voor Herodes verscheen, dan voelde Herodes zich in zijn geweten veroordeeld. De wandel van Johannes de Doper was tot veroordeling van de wandel van Herodes. Dus die viervorst Herodes had een sprekend geweten. Een sprekend geweten. Hij hoorde Johannes de Doper graag, maar hij liet hem niet los. En dan komt er. En dat is betreffend gemeente, dan komt er een welgelegen dag dat hij een feestmaaltijd belegt. Salome, de dochter van Herodias, danst voor dat gezelschap van al die dronken mannen. En in zijn dwaasheid zegt koning Herodes, zo wordt hij ook wel genoemd, koning Herodes. Hij zegt, je mag eisen wat je wilt. Je hebt ons zo prachtig vermaakt. En dan gaat die dochter naar haar moeder en die zegt, wat zal ik vragen? Vraag het hoofd van Johannes de Doper. En dat doet ze. En Herodes, hij geeft het. Want hij wil niet zich belachelijk maken, want hij heeft er een eed op gedaan. Gruwelijke moord begaat hij, ja. En vanaf dat moment, gemeente, is koning Herodes achtervolgd met een aanklacht van binnen. Dat hij dit gedaan heeft. Zijn geweten klaagde hem aan. Steeds weer. Koning Herodes was ook heel erg bijgelovig. Dat was ook heel bekend in die dagen. Er is veel bijgeloof in die dagen. Ja. En dan hoort Herodes van Jezus. En dan denkt hij, die is opgestaan uit de dood. En uiteindelijk lees je dan in Lucas 9, gemeente, dat Herodes zegt, Johannes heb ik onthoofd. Wie is nu deze, van welke ik zulke dingen hoor? En hij zocht hem te zien. We lezen ook dat er ook momenten waren dat Herodes de Heer Jezus zocht te doden. Ja. Weet u of de Heer Jezus deze koning noemt? Vos, die vos. Een vos is heel slim en sluw. Ja, Zo, dat was het karakter van deze Herodes. En als we deze Herodes zo hebben voorgesteld, gemeente, dan zien we dat het een man is die de zonde begeerde en koesterde, die zijn geweten het zwijgen oplegde, en die uiteindelijk, ja, besef geesten voor geestelijke zaken eigenlijk verloren was, helemaal kwijt was, ja. Hij was soms wel heel onrustig. Ja, wat zijn er in mensen die vaak nog wel eens onrustig zijn? Maar je leeft er overheen, hè? Je leeft er overheen. Ja. Dat is die Herodiaanse geest, ja, die we van nature allemaal bij ons hebben. Dat we, ja, soms wel onrustig worden, denken er zal wel meer zijn dan wat we zichtbaar voor ogen zijn. Er zal een God zijn die ons oordeelt, maar, ja, doorleven. Doorleven. Herodes had voortdurend behoefte aan nieuwe emotie, oppervlakkige emotionele dingen om te beleven. Ja. Ja. En dat verlangen van Herodes. Ja. Wat was nou dat verlangen van Herodes om de Jezus te zien? Dan staat in vers 8b, hij hoopte enig teken te zien dat van hem zou gedaan worden, ja. Wat voor een soort verlangen is dat? Ja. Nou, wij weten allemaal wat nieuwsgierigheid is, gemeente. Ja. Wat nieuwsgierigheid is. Ja. Je hebt twee soorten nieuwsgierigheid. Gezonde nieuwsgierigheid en ongezonde nieuwsgierigheid. En ik hoef u eigenlijk geen van allen uit te leggen wat gezonde nieuwsgierigheid. Dat is dat je graag iets wil, meer wil weten van iets wat je belangrijk vindt. Ja. En ongezonde nieuwsgierigheid is dat je je laat gaan om allerlei dingen te weten die je beter niet weten kunt. Als het over de zonde gaat. Hoe ga jij met je smartphone om? Met gezonde nieuwsgierigheid of met ongezonde nieuwsgierigheid. Ouders, dat kan een heel goed gesprek zijn om daar vanavond bij het eten eens met uw kinderen over te praten. Over het verschil tussen gezonde en ongezonde nieuwsgierigheid. Herodes was bezet met, voortdurend met ongezonde nieuwsgierigheid. Hij wilde de zonde aan de ene kant met Herodias, hij wilde op een andere manier wel lustig lezen, en hij wilde ook graag Jezus nog zien. Ja. Ja. En die begeerte om Jezus te zien, was eigenlijk niet meer dan sensatie. Hij hoopte dat hij, als het ware, die Jezus deed wonderlijke dingen, nou, die moest hij ook maar eens doen als hij bij Herodes was. Als hij maar bij Herodes was. En die ongezonde nieuwsgierigheid, gemeente, die kan een mens drijven naar voortdurend nieuwe dingen te willen weten. Nieuwe dingen te willen weten. Terwijl als je het allemaal bekeken hebt en je hebt wat gescrolld, dan denk je, ach, wat een zinloosheid. Wat een zinloosheid, ja. Ja. En nou wordt zijn verlangen om Jezus te zien, wordt vervuld, ja. Als die dan in vers 8... Pilatus Herodes naar, en Jezus naar Herodes stuurt, dan is hij verblij. Ja, eigenlijk vol verwachting. Wat verwacht hij? Een teken van hem. Een teken van hem, ja. Ja, de Heer Jezus heeft veel wonderen gedaan, maar nooit ten gunste van zichzelf. We lezen op een andere plaats dat de Joden op een gegeven moment, de Farizeeën en schriftgeleerden, komen ook bij de Heer Jezus. En ze zeggen, meester, wij wilden van u wel een teken zien. Wat bedoelen ze daarmee? Ze zeggen, nou moet u eens bewijzen dat u een wonder, nou moet u eens een teken doen op bewijzen dat wij zeker weten dat u de Zoon van God bent. En dan moet u iets heel bijzonders doen, wat alleen God maar kan. Ja. Nou, zo gemeente was Herodes ook bezet dat hij een teken wilde zien, ja. Om te beoordelen wat hij van die Jezus vond. Ja. En als de Heer Jezus dat, de mensen in, van de Heer Jezus een teken vragen, dan zegt de Heer Jezus, dit boos en overspelers geslacht verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Namelijk dat ik zal gaan sterven en opstaan. Dat is het teken dat ik zal gaan stellen in deze wereld. Dus als we nu, gemeente, die blijdschap van Herodes in het zien van Jezus, als we daar zeggen, wat is daar de grond van? Dat heeft niets met geloof te maken. Dat komt voort uit bevrediging van nieuwsgierigheid. Dat is de natuurlijke mens. Hè? Ja. Het komt eigenlijk niet verder dan een zich willen vermaken. Wat een verschil met Abraham. Hè? Van Abraham staat in Johannes 8, vers 56. Dat de Heer Jezus zegt, Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij mijn dag zou zien. Mijn verschijning op aarde. En hij heeft hem gezien. En hij is verblijd geweest, ja. Herodes wilde Jezus zien, ja. Maar gemeente, zou dat ook in onze dagen niet zo wezen? Wat zijn er velen die Jezus misschien wel uiterlijk zouden willen zien en die hem toch niet kennen? Ja. Wij kunnen in onze dagen op vele wijzen horen spreken over, ja, hij is hier, hij is daar. Maar zegt de Heer Jezus in Matteüs 24, velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus, en ze zullen velen verleiden. Zoek de Christus in de schriften, gemeente, in de schriften. Want, zegt de Heer Jezus, die schriften, die zijn het, die van mij getuigen. Ja, ja, dus die Herodes is blij dat hij ineens Jezus voor zich ziet staan. Maar, gemeente, die blijdschap is van heel korte duur. Want binnen de kortste keren zal die blijdschap omslaan in spot. Hoe komt het dat deze Herodes eerst blij was en later zo verachtelijk de Heer Jezus bespot? Omdat hij een Jezus zag die niet beantwoordde aan zijn verwachting. Ja. En wat zie je dat vaak, gemeente, dat mensen naar een Jezus verlangen die past in hun gedachten, die aan hun verwachtingen moet voldoen. Maar de echte Jezus, dat is een vernederde Christus, Jezus. En met zo'n vernederde Jezus die naar het kruis gaat, heeft de mens, heeft de wereld niks. Nee, kunnen ze niks mee. En weet u wat? Herodes die zocht, gemeente, Jezus als wonderdoener. Maar hij zocht hem niet als zaligmaker. Dat is het probleem. Ja. De Heer Jezus, gemeente, is niet gekomen in deze wereld om onze ongezonde nieuwsgierigheid te bevredigen. Maar hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Zondaren zalig te maken. En deze blijdschap van Herodes is ongegrond, want ja, het loopt uit in een diepe teleurstelling. Dat is onze tweede gedachte. Daar staat de Heer Jezus, omringd door zijn vijanden voor Herodes. We lezen daar ook, gemeente, dat de overpriesters en schriftgeleerden die waren meegegaan. En die staan er hem heftig te beschuldigen. Ja. Daar staat de Zoon van God. In de menselijke natuur. Geen gedaante, nog heerlijkheid, zegt Jesaja, dat we hem zouden begeerd hebben. Daar staat de knecht, daar staat de knecht des vaders. Daar staat de zoon van God, om de weg te gaan naar het kruis. Ja. Hij heeft vrijwillig alle macht afgelegd. Hij zegt het later tegen Pilatus, u hebt geen macht over mij als u die niet gegeven wordt. Ja. Wat heeft hij zich diep vernederd, gemeente, ja. Wonderlijk, hè? Daar staat hier Jezus, veracht, bespot, gesmaad. En daar staat koning Herodes, die viervorst. Althans, hij zou graag koning zijn. Hij heeft het nooit verder geschopt dan viervorst. Hij zocht naar die koningstitel, maar de keizers willen hem die niet geven. Nee. Hij zal nog een paar jaar op de troon zitten. En dan zal hij vanwege al zijn gedrag verbannen, verstoten worden. Die koning Herodes hier, die denkt zo machtig te zijn. Hij denkt dat hij over Jezus kan beschikken. Ja. Maar gemeente, dat is vanmiddag de spiegel. Die ik u vanmiddag voorhoud. Deze Herodes is onbekommerd. Onbekommerd om zijn zaligheid. En heeft helemaal geen belang bij deze Jezus. Totaal niet. Hij vraagt hem, staat er in vers 5, in vers 9. Hij vraagt hem met vele woorden. Doch hij antwoordde hem niets. Nee. Wat een tegenstelling. Herodes die vraagt maar door. Wat zal hij allemaal gevraagd hebben? Staat er niet gemeend. Hij zal de ene na de andere vraag gesteld hebben. Wat zijn het allemaal voor een vragen geweest? Nieuwsgierige vragen? Spottende vragen? Strikvragen? Ik weet het allemaal niet. Nee. Vragen in ieder geval uit de hoogte. Want hij zag op de Jezus neer. Hè. Vragen uit de hoogte. Hij vraagde hem met vele woorden. O, wat kunnen wij heel veel vragen aan God stellen, gemeente. Waarin we God voor de rechtbank van ons verstand willen trekken. Ja. Ja. Die Herodes geest is ons niet zo. Die moeten we niet zo ver wegzoeken. Nee, nee. Ja. Maar gemeente, al die vragen die Herodes hier stelt, hij krijgt er geen antwoord op. Weet u welke vragen hij niet gesteld heeft? Ja. Hij stelde niet de vraag toen de Heer Jezus zag. Kan ik nog bekeerd worden? Dat vroeg hij niet. Dat vroeg hij niet. Hij vroeg ook nog niet. Is er nog vergeving? Dat ik die onschuldige Johannes de Doper heb laten onthoofden? Nee. Nee. Die vragen stelde hij niet. Ja. Want als hij dat gevraagd had. Dan had de Heer Jezus niet meer gezwegen. Nee. Dan had hij niet meer gezwegen. En nog gemeente. Hij begon natuurlijk zo allervriendelijkst. Ja, hoe gaat dat? Zo gaat het wel eens vaker in contact. Hè. Begint allervriendelijkst. En langzamerhand dan slaat de toon om. Hè. Dan slaat de toon om. En dan worden de vragen. Hij zal in het begin heel innemende dingen gevraagd hebben. Het wordt steeds robuuster, brutaler. Ja, ja. En door het zwijgen van de Heer Jezus zal Herodes op een gegeven moment. Wat denkt u wel wie ik ben? Dat ik u dit vraag. Ik kan u maken en breken. Ja, ach. En die diep en die blijdschap in ons eerste gedachte, die verdwijnt gemeente als sneeuw voor de zon. Sneeuw voor de zon. En die slaat om in een diepe teleurstelling. Ja. En hij gaat over in spot en verachting. En dan staat er zo van de Heer Jezus. Doch hij antwoordde hem niets. Hier hebben we een zwijgende Jezus. Ja. Hier is geen plaats om te spreken. Nee. Gemeente, in Spreuken 23, vers 9 staat. Spreek niet voor het oor van een zot. Want hij zou het verstand uw woorden verachten. Ja. En als er hier staat van de Heer Jezus, dat hij antwoordde niets. Dat is een majesteitelijk zwijgen. Ja. De Heer Jezus heeft heel veel gesproken. Ja. Veel geleerd in het openbaar en nu zwijgt hij. Voor deze Herodes. Want nu is de uren gekomen, gemeente, dat hij overgeleverd zal worden tot de kruisdood. En hij zal als een lam dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo zijn mond niet open doen. De Heer Jezus zwijgt. Ja. Ja. Hij zwijgt, gemeente, tot oordeel van Herodes. Daar staat de zaligmaker voor die man. Ja. Maar gemeente, Herodes voelt het niet. Hij voelt het niet. En de Heer Jezus die voelt dat die man zo'n eelt op zijn ziel heeft. Dat alle woorden die hij nog spreekt, geen nut zullen hebben. En wat zien we hier, gemeente? Dat de mens zich zo kan verraden. Dat er een moment komt dat Christus gaat zwijgen. Ja. Ja. Dan gaat het zo ver dat de mens de lokroep van het evangelie niet meer verhoort. Doet hem niks meer, dat hij ook de waarschuwing tegen de zonde niet meer hoort, maar dat hij doorgaat in zijn levensweg. Ja, doet me niks meer, dominee. Doet me niks meer. Nee. Ach, wat kan dat een zorg zijn, ook in de opvoeding met ouderen. Bij ouders, ze voelen dat hun kinderen, ja, eigenlijk er helemaal niets meer mee hebben, ja. Ja. En als dan een kind zegt, als ik volwassen ben, dan mag ik mijn eigen beslissingen nemen. En dan ga ik mijn eigen weg, ja. Jeugd, zul je geweten geen zwijgen opleggen, ja. Als je wat langer meeloopt in de ambtelijke bediening en veel catechisatie hebt gegeven aan jonge mensen, dan zie je soms als dominee al op 12, 13, 14 jaar. Ik raak die jongen, dat meisje niet meer. Het is net als het ware of het geweten al dicht aan het gaan is. En als je dan na verloop, als je wat langer meeloopt en je kijkt ze eens achteraan. Dan zie je later. Dan heb je eigenlijk al gevoeld op hun 14e, waar het uiteindelijk in de loop der jaren op uitloopt. Ja. Afscheid van de kerk. En daarom, gemeente, laten we toch om onze jeugd heen staan. En laten we ze jaloers maken op de dienst van de Heer. En laten we toch proberen dat niet in vormen zoeken, maar dat we op hun hart, op hun geweten ze aandringen. Opdat ze jaloers niet alleen gemaakt worden, maar dat ze ook ogen mogen krijgen met alles wat de wereld in klemmen op ons laat afkomen. Maar waar je eeuwig mee om gaat komen. En wat is het aangrijpend, gemeente? Christus zwijgt hier. Hij heeft geen boodschap meer voor deze man. het is zijn eigen schuld. Ja, dat hebben we vanmiddag ook horen lezen uit de Dordtse leerregels. God heeft deze verkiezing wel wagen, maar God legt de schuld van het ongeloof van het niet bekeerd worden bij de mens. Ja. En dat heeft Herodes, hij had er geen belang bij. Ja. En weet u, hier ligt ook een les in voor Gods kinderen. Voor Gods kinderen, ja. Als de Heilige Geest, ja. Soms, ja, wat is het groot als er momenten zijn dat onder de prediking van het woord de Heere spreekt door zijn woord en geest en onderwijs geeft tot troost, ja. Maar, wat kan het ook zijn dat er momenten zijn dat Christus zwijgt, zwijgt, ja. De Heer Jezus zweeg toen hij de weg ging naar het kruis. Want, ja, hij zei tegen Petrus, ja, ja, je zult me verloochenen. Nee, zei Petrus, dat gebeurt niet. Petrus, ik moet voor jouw zonde aan het kruis gaan sterven. Petrus voelde niet dat hij zondaren had, dat hij zonde had, nee. Hij zei, ik ben zo verliefd tot u, dat ik wel met u mee wil gaan. En toen het erop aankwam, viel hij door de mand, ach gemeente. Dan kom je de Heer Jezus in een zwijgende weg tegen. Hij wil uit liefde tot zijn kinderen aan het kruis gaan sterven, terwijl hij uiteindelijk helemaal alleen overblijft. Ja. Ja. En dan staat hij daar zwijgend voor Caiaphas, zwijgend voor Pilatus, behalve als er gevraagd wordt, wie bent u? Dan geeft hij een antwoord. En als we nog teruggaan naar Herodes, gemeente. Hij komt een zwijgende Jezus tegen, ja. Hier op aarde, ja. Maar weet u, bij de wederkomst zal het omgekeerd zijn. Zal het omgekeerd zijn. Dan zal de Heer Jezus op de wolken aan hem vragen. Waarom hebt gij niet gewild? Waarom hebt gij niet gewild? En dan zal Herodes zwijgen. Ja. En daarom, gemeente, deze Herodes is voor ons een baken in zee. Ja. Ach, wat is het een wonder als ik niet meer mezelf wil handhaven, maar het voor God mag verliezen. Wat is het een wonder als mijn vragen ten opzichte van God ophouden, gemeente. Ja, ja. Herodes is diep teleurgesteld, hè? Ja, in deze Jezus die voor hem staat. Ja. Dat is nou de mens die geen raad weet met een zaligmaker, die voor hem aan het kruis moet sterven. Ja. En weet u voor wie deze Jezus waarde krijgt, deze zwijgende Jezus? Ja. Die krijgt waarde voor een mens die voor God heeft leren zwijgen. Omdat hij zich een schuldenaar voelt. Ja. En die dan mag zien dat Christus, de zwijgende Jezus, voor hem in de plaats komt. Dat is het wonder van goddelijke genade. We gaan hier samen zingen, gemeente, uit Psalm 22. Daarvan het derde en het vierde vers. U smeekte zij van mensen hulp ontbloot en zijn gered. Ze hebben in hun nood op u vertrouwd, van schaamte nimmer rood naar hun gebeden. En ook het vierde, al wie mij bespot, al wie mij ziet bespot mij boos te moed. 3 en 4 van Psalm 22.
Thank you.
Herodes zien van Jezus ongegronde blijdschap, diepe teleurstelling, maar nou ook heftige smaad en spot. Want dan lees ik in vers 11, gemeente, en Herodes met zijn krijgslieden hem veracht en bespot hebbende. Ja. Herodes voelt zich diep beledigd en hij verlaagt zich. Hij maakt zich één met zijn soldaten, met zijn lijfwacht. Verachten. Verachten betekent letterlijk voor niet achten. Voor niet achten. Ja. Ik zie hier de verachte borg staan, gemeente. En dan kunnen we denken aan 1 Korinthe 1. Ja. Daar, hier ziet u letterlijk wat er staat in 1 Korinthe 1. Dat Paulus zegt, de Joden begeren een teken en de Grieken wijzen, maar wij prediken Christus, de gekruisigde. De Joden een ergernis, de Grieken een daad, dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken prediken bij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. En dan staat er zo, gemeente, dat Paulus zegt, maar gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees. Niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze van deze wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke beschamen zou. En het onedele der wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hetgeen iets is te niet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Zie hier de verachte borg. Zie hier de bespotte borg. Ja. Ach, is hij u al dierbaar geworden? Wat Paulus hier zegt, dat wonder, ja. Dan bent u een dwaas naar de wereld, dan telt u in deze wereld niet mee, nee. Maar dan heeft Jezus voor u alle waarde gekregen. Ja. Omdat hij de smaardheid van uw zonde en van uw schuld gaat wegdragen naar het kruis, ja. En gemeente, zo zien we hier een scheiding plaatsvinden. Daar staat de zaligmaker. En de mensen om hem heen spotten en smaden weg met hem. Geen belang erbij. Ze zijn als het ware met hem afkeer, walging bezet. Ja. En dan staat er nog iets bij. Ze doen ook nog iets. En deed hem een blinkend kleed aan. Ja. Dat was een wit kleed. Een wit kleed. Het heeft hier een bijzondere betekenis. Ja. Onder de Romeinen, gemeente. Ja. Onder de Romeinen was het de gewoonte dat als iemand in de Senaat wilde komen, zich kandidaat wilde stellen voor dat hoogste bestuursorgaan, de Senaat in Rome, wat deed zo iemand dan? Dan ging hij door de stad Rome lopen met een witte toga aan. En dat heet letterlijk in het Latijn toga candida. Daar is ons woord kandidaat van afgeleid. Dus dan liep daar iemand die naar zo'n hoge functie solliciteerde en daarvoor in aanmerking wilde komen, zich daarvoor kandidaat stelde, liep hij daar rond in zo'n witte toga. Ja. En nou doet hier Herodes, de Heer Jezus, zo'n wit kleed aan. Maar hij doet dat hier spottend. En daar zit een gedachte achter, gemeente. Hij longt naar koningschap, die Jezus.
Dat had Herodes ook wel gehoord. Hij zou, ja, al wat belachelijk. Laten we een kleed aandoen van zo'n kandidaat die naar het koningschap loopt. Ja. Ja. Want hij beroept zich er toch op dat hij een koning is. Ja. En gemeente, dan ligt er in deze geschiedenis goddelijke ironie. Goddelijke ironie. Want die vier vorst Herodes, oh, wat wilde die graag de koningstitel hebben. Heeft hem nooit gekregen. Heeft hem nooit gekregen. Maar dan gaat hij hier Jezus bespotten. Ja. En omgooien met een wit kleed, alsof hij een koning is. Hij meent er niets van. En toch erkent hij hier spottend gemeente, die Jezus als een koning. Als een koning, ja. Ja. Hellebroek zegt ergens, gemeente, er is niets in de, niets dat de wereld meer steekt dan dat de Heer Jezus koning is. Het koninklijke ambt van de Heer Jezus is het meest bespot bij mensen in de wereld. Ja, met het priesterlijk ambt, ach, dat is voor een ander. Maar dat Christus zegt, ik ben de koning der koningen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Daar moet de wereld, daar moet de mens van nature tegen in opstand komen. Want daar moet hij voor leren buigen. En als hij dat niet doet, dan roept dat weerstand op. En gemeente, de koninklijke heerschappij van deze lijdende borg, daar zal wij allemaal voor moeten vallen. Want wat zal het wezen als diezelfde Jezus die hier de lijdensweg gaat, terugkomt en zal zeggen, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Ach, dit witte kleed, gemeente van de Heer Jezus, ja. Dat werd hier door Herodes bedoeld als een spotkleed, ja. Maar het was eigenlijk onbedoelde hulde, want het is een koning. Hij is de koning van het koninkrijk der hemelen. En dat kleed, dat was wit, hè. Dat was wit, sierlijk wit, sierlijk wit. Ja, blinkend wit, ja. En als u de Bijbel een beetje kent. Wit is de kleur van heiligheid, van onschuld. Wit is de kleur van zondeloosheid, van vlekkeloosheid. Ach, gemeente. Hier staat de plaatsbekledende borg. De plaatsbekledende borg. De rechtvaardige mens. Voor Herodes een bespotting. Maar voor de mens die voor God niet kan bestaan. Vanwege zijn zonde en schuld. Is dit heerlijk evangelie. Heerlijk evangelie. Zaak van diepe verwondering. Hij die geen zonde gekend nog gedaan heeft. Heeft God voor zijn kerk tot zonde gemaakt. Tot zonde gemaakt. De Heer Jezus krijgt een wit kleed als spotkleed om de schouders, gemeente. En weet u wat hij, en met dat kleed, ja, uiteindelijk moet hij dat kleed ook nog kwijt. In de gang naar het kruis. Maar hij zal dit kleed, ja, aan het kruis brengt, zal hem aan het kruis brengen. En weet u wat hij daardoor gaat doen? Hij gaat door zijn lijden en sterven, door zijn lijden en sterven, de verzoening die hij gaat aanbrengen, voor zijn kinderen een kleed van eer, van heiligheid en van hemelse blijdschap verwerven. En later, gemeente, lees ik dat die ganse kerk eenmaal in witte klederen zal staan voor God, zonder, bekleed met het kleed van zijn gerechtigheid. En dat staat, gemeente, in Openbaringen 7. Daar schrijft Johannes, en een uit de ouderlingen antwoordde zeggende tot mij, deze, die schare die daar rondom de troon staat, hè, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn ze? En van waar zijn ze gekomen? En ik sprak tot hem, Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen. En hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Ach, gemeente, hier hebt u de borg met een blinkend kleed om de schouders die de weg gaat naar het kruis. Om het smetteloze witte kleed voor al zijn kinderen te verwerven, waardoor ze voor God kunnen staan. Heilig en rechtvaardig. O, wat krijgt die borg, gemeente, een waarde als wij hem nodig hebben, als onze zaligmaker. Herodes die spot ermee. Ja. Nee, heeft er niks, nee. Maar mag ik u vanmiddag vragen, heeft deze borg voor u al waarde gekregen? Herodes bedrijft met deze Jezus een spelletje, gemeente. Ja. En van Herodes geldt, dat er staat in Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Hij heeft niks met die Jezus. Hij stuurde terug naar Pilatus. Ja. Ja. Hij heeft geen belang. Hij denkt, nou, Pilatus, los jij het maar op. Los jij het maar op. En gemeente, als wij geen belang hebben om zalig te worden, dan zijn we eigenlijk als Herodes. Ja, als Herodes. En daarom, ja, u wordt door de prediking van het evangelie nog de zaligheid aangeboden. Ja. Ach, Herodes die stuurt hem terug. Die stuurt hem terug. Ja. Spottend, verachtend. Ja. Maar ach, laten we de boodschap van het evangelie toch niet naast ons neerleggen. Want daar is ons eeuwig behoud mee gemoeid. En gemeente, dan lees ik in vers 12 dat Pilatus en Herodes werden vrienden. Ja, ja, wonderlijk, hè? Vriendschap. Het is gelukkig als je een goede vriend hebt of vriendinnen, ja. Vriendschap is op zich prijzenswaardig. Maar hier is het eigenlijk apart, apart. Hier is een vriendschap, ja, die eigenlijk geworteld is in het verzet tegen de Heer. U leest dat in Handelingen 4, gemeente. Daar bidt de gemeente, want in waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt, beide Herodes en Pontius Pilatus. Dus er is een vriendschap die zich samenspant tegen die ene naam onder de hemel gegeven. En nou, gemeente, mogen we het van u vragen, wie zijn uw vrienden? Zijn ze voor of tegen Jezus? Zoeken ze met u de vrede? Met God? Of willen ze u van God en zijn woord aftrekken? We gaan eindigen zo, gemeente. Ja, wat is dit? Wat is dit een zware verzwaring geweest. Een grote verzwaring van het lijden van Christus. Ja. En ach, als u nog onbekeerd bent. Ja, ja. Misschien zit u dan nog wel vol met vragen. Ja, die u aan God stelt. Maar stelt u aan de Heere de vraag. Hoe kan ik behouden worden? Daar gaat God niet zwijgend aan voorbij. Maar dat wil hij ons leren. Tot ons eeuwig behoud. Het volk van God is er bij u ook het begeren om Jezus te zien. Op Herodes vragen zwijgt hij. Ja. Maar op het heilig begerende vragen, dat worstelen aan zijn genadetroon, wil hij antwoorden vanuit zijn woord, dat dat van hem getuigt. En door dat spreken, wat hij door zijn woord en geest doet, ja, ach, wat wordt dan die verachte en bespotte Jezus voor zoekende zielen noodzakelijk, beminnelijk, gepast en dierbaar. En tenslotte, dat besmeurde witte kleed dat hij hier draagt, o bedroefde van hart, vanwege uw zonde, ja. Dat witte kleed om zijn schouders is nu besmeurd vanwege uw zonden. Maar hij zal met zijn gang naar het kruis eenmaal u het vlekkeloze kleed van zijn gerechtigheid omdoen. Zodat u voor God mag staan tot eer van zijn grote naam en hem te prijzen in der eeuwigheid. Amen. En dan zingen we tot slot het 11e vers van Psalm 118. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.